Zo meteen krijg je een volgblad in de hand gedrukt. Daar vind je straks de tekst op. Dat zullen we zo meteen wel met elkaar lezen. En zoals we reeds gehoord hebben, we zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. We zien uit naar Jezus terugkeer. En dat is iets fantastisch om te weten dat de geschiedenis leidt ergens toe. Heel vaak denken we over de geschiedenis als iets dat een vicieuze cirkel is. De geschiedenis herhaalt zich, zeggen we. Maar in feite is de geschiedenis veel rijker dan dat allemaal. Het is duidelijk dat we niet leren uit de geschiedenis, maar de geschiedenis leidt naar iets toe. Het is lineair. We zien uit naar zijn komst. Naar het naar het moment dat God zijn koninkrijk zal vestigen. Bij zijn eerste komst zei Jezus, een koninkrijk is onder ons. Het koninkrijk is hier. En we zien uit naar de vestiging van zijn koninkrijk. Maar in die tussentijd moeten we goed beseffen, het koninkrijk is reeds hier, maar nog niet helemaal. Reeds hier, maar nog niet helemaal. Heel belangrijk om dat te weten, anders ga je frustreerd zijn met alles wat je ziet om je heen. De gebrokenheid, de zonde. En je gaat er geen weg meer weten. Alle toestanden in deze maatschappij, deze wereld. Als je dit wereldbeeld niet hebt, als je Gods perspectief niet hebt, dan raak je in paniek, dan word je bevreesd. Maar we mogen weten dat ondanks de gebrokenheid en de zonde dat Jezus overwinning heeft geboekt. Voor jouw persoon, voor mij persoonlijk. En dat we de macht van de zonde kunnen doorbreken. Dat we een stukje van Gods koninkrijk dichterbij kunnen brengen. Zodat de mensen reeds kunnen proeven wat het zal straks zijn. Zodat jij en ik dat reeds kunnen proeven. Een voorsmaakje. Zodat we als kerkgemeenschap mogen een glimp van de hemel reeds kunnen ervaren. En daarom willen we met elkaar ook vanmorgen nadenken. Hoe kunnen we in het spoor van de geest blijven? Hoe kunnen we blijven uitzien naar wat Gods bedoelingen zijn? Heel belangrijk daarbij is dat je weet wie je bent. Wie ben ik? Wat is je identiteit? En ik hoop dat vanmorgen, al zeg ik straks heel bekende dingen, dat je tot de conclusie komt. Wauw, ik ga er toch heel vaak oppervlakkig mee om met deze waarheid. Met dit feit. Ja, we zullen nadenken over de geest van zijn zoon. Aan de hand van Galaten hoofdstuk 3 vers 26. Ik lees voor je. Want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen. U bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Ik bedoel dit, zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf. Ook al is hij reeds de eigenaar van de hele erfenis. Hij staat onder voogdij en toezicht tot het door zijn vader vastgestelde tijdstip is gekomen. Op dezelfde manier waren ook wij, toen we nog onmondig waren, onderworpen aan de machten van de wereld. Maar toen de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet. Maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet, opdat wij zijn kinderen zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de geest van zijn zoon gegeven, die Abba Vader roept. U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God. En als zijn kinderen bent u erfgenamen door de wil van God. Nu het eerste dat ik wil dat je opmerkt aan de hand van deze tekst is dat er een parallel te zien is tussen vers 4 en 6. Als je nog even kijkt met mij naar Galaten 4... Gelaten 4, vers 4 in het bijzonder, dan lees je het volgende. Maar toen de tijd gekomen was, zond God zijn zoon. Met als bedoeling dat wij zijn kinderen zouden worden. Parallel hieraan lezen we in vers 6 het volgende. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de geest van zijn zoon gegeven. Of zoals in Goed Nieuws Bijbelvertaling staat, heeft God de geest van zijn zoon in ons hart uitgezonden. die Abba, Vader roept. Zie, tot tweemaal toe vinden we het werkwoord zenden hier terug. En dit is zo omdat we hier een tweetal activiteiten terugvinden van die drie ene God. We hebben iemand die gezonden wordt. God zond zijn zoon. En waar stuurt hij de gezondenen naartoe? Hij zendt zijn zoon naar de wereld. Waarom werd zijn zoon gestuurd? Om de wereld te redden. Waarom werd hij gestuurd? Opdat wij, vers 5, het recht van zonen zouden verkrijgen. Weet je, het Griekse woord voor het recht van zonen is een juridische term die verwijst naar de status van een geadopteerde mannelijke erfgenaam binnen de Romeinse cultuur. En dit gebeurde wanneer een rijk iemand die geen kinderen had, een zoon adopteerde. Hij adopteerde een erfgenaam en van zodra alle rechtsplegingen achter de rug waren, luister goed, veranderde van het ene moment op het andere moment de status en was deze persoon vanaf dat moment een erfgenaam. Francis Lyle, een professor in de rechten, schreef een boek met de titel Slaven, Burgers en Zonen. En hij zegt hierover het volgende. De diepere betekenis van het Romeinse adoptierecht hield in dat de geadopteerde zijn vroegere status verloor en gezien werd in relatie als de zoon tot zijn nieuwe vader. Al zijn vroegere schulden waren onmiddellijk teniet gedaan en vanaf dat moment begon de geadopteerde een nieuw leven als deel van deze nieuwe familie. Enerzijds bezat de vader alle bezittingen van het nieuwe nageslacht, controleerde hij al zijn persoonlijke relaties en had hij het recht om hem te disciplineren. Maar anderzijds was de vader verantwoordelijk voor de handelingen van de geadopteerde en elke andere wederzijds verplichtingen om voor hem te zorgen en hem te onderhouden. Nou, dit is fantastisch. Dit is een van de belangrijkste zaken die de Bijbel ons vertelt. En weet je, we hebben de neiging om hier heel makkelijk aan voorbij te gaan. Weet je, toen ik pas christen was, reageerde ik zoals de meeste nieuwe christenen. Ik dacht over mijn redding bijna uitsluitend in negatieve zin. Redding hield in, Jezus stierf voor mij, mijn zonden zijn vergeven. Ik dacht slechts in die zin over mijzelf, dat dingen in zekere zin van mij waren afgenomen. Toen ik pas christen werd, had ik slechts weinig inzicht in het feit dat mijn status was veranderd. Ik begreep dat mijn zonden en mijn schuld waren er niet gedaan, maar ik begreep niet wat hier staat. Namelijk dat op hetzelfde moment nog een andere wettelijke transactie plaatsvond. Dat ik iets ontving. Dit betekende dat ik niet slechts vergeving ontving, maar dat ik ook geadopteerd werd. Dit hield in dat ik nu deze wettelijke status heb. Ik ben een zoon, een dochter van God en ik word wettelijk door God aanzien, net als zijn zoon Jezus Christus. Ik ben plotseling aanvaard en geadopteerd. En zoals Francis Lyle zei, de vader is verantwoordelijk voor de handelingen van de geadopteerde. Alle schulden zijn er niet gedaan. Ik ben niet slechts vergeven, ik heb een nieuwe status ontvangen. Mijn relatie met God is veilig en verzekerd. Nu, dit alles is van enorm groot belang dat je dit begrijpt. Ja, als je daar dieper over nadenkt, dan is dit duizelingwekkend. We hebben alle rechten van het zoonschap verkregen. Doordat de zoon naar de wereld kwam om de wereld te redden. Om zo aan ons deze wettelijke status te kunnen geven. Maar laten we nu ook even kijken naar vers 6. Hier gebeurt iets anders. En lees ik, omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de geest van zijn zoon in ons hart uitgezonden. Die Abba, Vader roept. Nu, dit is een opvallende parallel tussen vers 4 en 6. Ja? Als je aandachtig kijkt, dan vind je er bijna hetzelfde taalgebruik terug. Hetzelfde verloop. We hebben een agent, een tussenpersoon, die naar een bepaalde plaats wordt gestuurd met een welbepaalde bedoeling. Wat hier echter interessant aan is, is dat het gaat om iets anders. Het eerste contrast is, deze agent is niet de zoon. Het is de Heilige Geest. Het tweede contrast is dat de Heilige Geest niet naar de wereld wordt gestuurd, maar in ons hart. De Heilige Geest wordt niet gestuurd om ons te redden, maar om ons te helpen roepen, Abba, Vader. Het derde contrast is, het resultaat hiervan is niet de wettelijke en objectieve status van het zoonschap, maar het subjectieve, de subjectieve ervaring van het zoonschap, Abba, Vader. En daarom laten we opnieuw maar even kijken naar vers 6. Het is een prachtig vers. En laten we ons afvragen, terwijl we dat doen, wat wordt hier beloofd? Dan willen we kijken naar wat zijn de kenmerken en uiteindelijk hoe kunnen we hier deel aan krijgen. Eerst en vooral, wat wordt hier beloofd? Een ervaring in ons hart. Laat ik dat onderbouwen. Vers 6 is anders dan vers 4. Kijk naar het eerste gedeelte van vers 6. En omdat u zijn kinderen bent. Ja? In andere woorden, dit is reeds geschiedenis. Je hebt de status. We hebben de status. Je bent nu een christen en je bent een kind van God. De transactie heeft reeds plaatsgevonden. En daarom gaat het hier om iets anders. Het zoonschap wordt hier reeds verondersteld. Dus dit is iets extra. En wat is het? Wel, vers 6 zegt, God heeft ons dus de geest van zijn zoon gegeven. Zie je het verschil? God stuurt zijn zoon naar de wereld. Hij stuurt de Heilige Geest in ons hart. Dit houdt in dat de opdracht van de zoon erin bestaat om iets objectiefs te verkrijgen door een historische actie. Hij bekomt voor ons het recht van het zoonschap. Maar de Heilige Geest komt in ons wonen. Het is zijn opdracht om aan ons een ervaring te geven. Het is de opdracht van de zoon om ons tot zonen te maken. Het is de opdracht van de Heilige Geest om ons het zoonschap te laten ervaren. Het is zijn opdracht om ons te helpen dit op een subjectieve manier eigen te maken. Nu, we kunnen dit op verschillende manieren verduidelijken. Als je Jezus aanvaardt en gelooft, dan heb je recht op het zoonschap. Maar je kan slechts ervaren wat de Heilige Geest doet. Nu, we komen hier nog op terug, maar sta me toe om eens dit te zeggen. Je kan aanspraak maken, je kan iets claimen op wat de zoon doet. Bijvoorbeeld, wanneer je het gevoel hebt dat je in een steek gelaten bent, of je geïsoleerd voelt, maar je bent een christen, dan kan je aanspraak maken op wat de zoon doet. Je kan tegen jezelf zeggen, ik weet dat ik een kind van God ben. Ik weet dit, ik weet dat. Ik zal me hier aan herinneren. Ik zal mijzelf hierover aanspreken. Ik zal hier naar handelen. Wat ben je dan aan het doen? Je maakt aanspraak op iets of je hierbij nu iets voelt of niet. Maar waar het in vers 6 om gaat, is niet iets waar je aanspraak op kunt maken. We spreken hier over iets dat je overkomt. Het is iets dat je ervaart. En dit is wat er is beloofd, namelijk de ervaring van het zoonschap. Nu, waarom is dit zo belangrijk dat we dit onderscheid begrijpen? Sinclair Ferguson, een Schots theoloog, die schreef een boek met als titel Kinderen van de levende God. En in dit boek kijkt hij naar onze adoptie door God als zijn kinderen. In een van de hoofdstukken verwijst hij naar de terugkeer van de jongste verloren zoon in Lucas 15. En de wijze waarop hij zijn zonde beleidt, merkt hij op, zegt, is totaal verkeerd, erg onduidelijk en bijzonder vaag. Waarom? Omdat als hij terugkeert, zegt hij in vers 19, en ik citeer voor je, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Nou, Sinclair Ferguson gaat verder en zegt hierover, alhoewel het verhaal van Lucas 15 het bekendste en meest geliefde verhaal is van Christus gelijkenissen, wordt maar al te makkelijk voorbijgaan aan de les die het ons wilt leren. Jezus namelijk probeert ons hier duidelijk te maken dat de realiteit van Gods liefde het laatste in de wereld is dat tot ons doordringt. De realiteit van Gods liefde is het laatste dat tot ons doordringt. Als we onze ogen richten op onszelf, op onze fouten uit het verleden of onze schuld vandaag, dan lijkt het totaal onmogelijk dat de Vader van ons zou houden. Tal van christenen gaan daarom ook door het leven met de achterdocht van deze verloren zoon. Ze concentreren zich op hun zonden en hun mislukkingen. Al hun gedachten zijn naar binnen gericht. Dit is de reden waarom in 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 1 over de liefde van de Vader het volgende wordt gezegd. Ik citeer voor je, vindt het citaat op je voorblad. Daar staat, bedenk, bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Wij worden kinderen van God genoemd en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. Bedenk, zie, net zoals de verloren zoon zijn wij van nature niet in staat om aan te nemen dat redding totaal een zaak is van genade en liefde. We beseffen te weinig de gevolgen hiervan. We hebben de statussen van zonen, maar we hebben de ingesteldheid van een dagloner. Wat de verloren zoon deed, is wat ook wij doen. Iedereen trouwens. Namelijk, we komen en zeggen, ik voel mij niet waardig. Ik wil geen vader-zoon relatie met God. Ik wil slechts een werknemer-werkgever relatie. Nu, dit is alles wat ik vraag. Dus geef me, God, geef me toch slechts een kans. Weet je, de verloren zoon, hij komt van tussen de varkens. En hij zegt in feite, sta me toe om eerst mijn eigen leven wat op orde te zetten. Sta me toe om de juiste dingen te doen. Ik vraag niet veel, slechts mijn dagelijks brood. Zie, in de gelijkenis vinden we een volmaakt beeld terug van wat iedereen doet die voor het eerst tot Christus komt. Ook al zeg je met je verstand, ik ben gered uit genade, ik geloof dat ik een kind van God ben, toch geloof je niets van dit alles. En weet je waarom dit zo is? Omdat je niet op deze manier met hem omgaat. Bijvoorbeeld, waarom ben je nog zo overgevoelig ten opzichte van kritiek? Waarom voel je je als een mislukkeling? Waarom heb je vaak het gevoel, nadat je iets verkeerd hebt gedaan, dat het zo lang neemt vooraleer je weer normaal begint te leven? Waarom ervaar je geen vreugde telkens als je vergeving moet vragen of iemand moet belijden? Waarom heb je het gevoel dat je psychologisch doodgaat op dat moment? Waarom vergelijk je je in het geheim voortdurend met anderen? Waarom ben je vervuld van jaloezie, van bitterheid of twijfel over jezelf? Oh ja, zeg je, ik geloof in de geloofswaarheid van adoptie. Ik geloof dat wanneer ik een christen word, ik geadopteerd ben. Ik ben aanvaard. Nu, dat zeg je wel. Maar dat doe je niet echt. Je hebt de wettelijke status, maar je ervaart het niet. En zo wat Sinclair Ferguson probeert duidelijk te maken, wat de gelijkenis van de verloren zoon ons probeert duidelijk te maken, en wat we hier eveneens in Galaten zien, is dat als we slechts de zoon hadden, die naar de wereld was gekomen, om ons deze status te geven, dat dit niet genoeg zou zijn om ons leven te veranderen. We geloven het niet. Maar wanneer de verloren zoon terugkeert naar de vader, wat gebeurt er dan? Het lijkt zo nederig wat hij doet. Hij zegt, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Niettemin is dit een grove belediging. Ten eerste, wanneer de verloren zoon terugkeert naar zijn vader, wat hij in werkelijkheid zegt is, ik kan niet geloven dat u rijk en vrijgevig genoeg bent om mij opnieuw als uw zoon te aanvaarden. Dit is een belediging. Zo hoort het niet. Dit is niet nederig. Ten tweede, ik geloof in mijn eigen hart dat ik geen controle wil verliezen. Ik wil helemaal niet in de schuld staan ten opzichte van hem. Als ik toegeef dat hij mij alles zomaar geeft, zomaar, zonder dat ik iets doe, dan zou dit betekenen dat ik alle controle over mezelf verlies. Nu besef echter dat er heel wat slechtheid ligt aan de basis van jouw zwak zelfbeeld. Besef dat. Het probleem is namelijk dit. De verloren zoon gelooft niet in de liefde van de vader. Hij gelooft niet in het zoonschap. Zijn vader is bereid om het aan hem te geven. Maar hij wil er niet naar vragen. Hij begrijpt het niet. Hij verwacht het niet. En wat gebeurt er als gevolg? Dit is de reden trouwens waarom Paulus zegt, als hij spreekt over de Heilige Geest in Galaten 4 vers 6, of in gelijkaardige passages, zoals Romeinen 8 vers 15, dit is de reden dat als het een feit is dat God ons geadopteerd heeft in zijn familie, dan moet de Heilige Geest komen om ons hiervan te verzekeren dat het waar is. De Heilige Geest moet het voor ons mogelijk maken om van zijn rijke geestelijke zegen te kunnen genieten. En daarom stuurt hij de Heilige Geest in ons hart om zo aan ons deze diepe geestelijke en psychologische subjectieve zekerheid te geven die gebaseerd is op het objectieve feit dat onze zonden vergeven zijn en dat we de Heer helemaal toebehoren. Nu, in de gelijkenis verloopt het als volgt. De zoon, zei ik, gelooft niet in de genade van de vader. En als gevolg vraagt hij iets kleins. Wat gebeurt er dan? Wat doet de vader? Vers 20 lezen we in die gelijkenis. En de vader kuste hem. Nu, dit is een beeld in zekere zin van wat de Heilige Geest doet. De Heilige Geest komt en helpt je om God te ervaren. En bij deze ervaring komt de Heilige Geest in ons hart en roept het uit. Abba, Vader. Wat doet de Heilige Geest? Hij geeft ons de kus van de Vader. Hij omhelst ons. Hier spreken we dus over iets extra, bovenop het objectieve feit van onze zoonschap. Besef erom dat het mogelijk is dat je geadopteerd bent en je zoonschap niet ervaart. Het is best mogelijk om totaal aanvaard te zijn en hier niet naar te leven. Dit niet te ervaren. Hier niets van te voelen. Nu, laat nogmaals op een andere manier het verschil illustreren tussen de ervaring van adoptie en de status van adoptie. Nu, stel je een man voor die met zijn kleine jongen hand in hand als vader en zoon door de straat loopt. Nu, deze kleine jongen weet maar al te goed dat deze man zijn vader is en dat zijn vader van hem houdt. Maar plotseling stopt zijn vader En hij tilt de zoon op, het jongetje op. En hij omarmt het. En hij kust hem. En fluistert in zijn oren. Mijn zoon, ik hou van je. Nu denk even hierover na. Weet je, die jongen is eigenlijk niet meer zoon dan voordat zijn vader hem optilde en het in zijn oren fluisterde. Ja? Die handeling van de vader heeft de status van de jongen niet veranderd. Het verschil ligt hierin dat hij nu geniet van zijn status. En dit is wat onze tekst ons wil duidelijk maken. Dit is wat ons hier wordt aangeboden. Nu, wat zijn de kenmerken van deze ervaring? Kijk opnieuw even naar het einde nu van vers 6. Daar lezen we de geest van zijn zoon. Die helpt ons uitroepen, Abba Vader. De geest roept het uit. Het gaat hier op de eerste plaats om een diep verlangen. Diepe gevoelens. We spreken hier over iets dat verstrekkende gevolgen heeft. Een schreeuw is iets dat je ervaart. Niet iets waar je aanspraak op maakt. Niet iets dat je claimt. Zie, gedurende de meeste tijd maak je als christen aanspraak op het objectieve van je zoonschap. Je zegt, ik zal mij gedragen als een kind van God. Ik zal niet bang zijn. Ik zal mij niet schuldig voelen. Ik zal mij gedragen als een zoon. Nu, dit is het objectieve. Dit is goed. Maar wanneer de Heilige Geest zijn werk doet, dan moet je dit niet tegen jezelf zeggen. Nee, je weet het gewoon. Je voelt dit zo aan. Je hoeft dit alles niet uit te puzzelen. Je weet het meteen. Of misschien ben je bezig dit tegen jezelf te zeggen. Maar van zodra je dit tegen jezelf zegt, springt je hart op en zegt, het is waar. Het is zo. Jammer genoeg zegt ons hart het meeste van de tijd, je maakt zeker een grapje. Dit speelt zich gewoon ook af. Je zegt, ik weet dat ik een christen ben. Ik ben aanvaard in de geliefde. En gewoonlijk zegt je hart, zo is het. Maar als de Heilige Geest zijn werk doet, dan zegt je hart, het is waar. Ik weet het. Een ander aspect van, een ander kenmerk van deze ervaring is dat je ervaart een zekere mate van intimiteit. En verlangt om te bidden, om met God te spreken. Dus merk hierop dat het hier niet slechts gaat op het, dat je hart het uitschreeuwt als gevolg. En that's it, dat is het. Nee, de taak van de Heilige Geest bestaat er dus niet in dat je slechts het uitschreeuwt of dat je emotioneel gaat doen. De Heilige Geest helpt je om tot God te gaan. Met hem te spreken, te bidden. Want je schreeuwt het uit tot God. Dit betekent dat als het zich voordoet en je bent in gesprek met God, dat je niet dat je, in zekere zin, dat je niet naar je woorden moet zoeken. Ja? Nu, dit kan je overkomen als je voorgaat in gebed. Dit is, en als dit zich voordoet, dat is de geest van Gods zoonschap. Je ervaart een bepaalde vrijheid. Je ervaart intimiteit. Natuurlijk kan zich dit ook voordoen als je persoonlijke momenten van gebed hebt. Een ander aspect is dat je hebt een gevoel van zekerheid. Ieder christen ervaart dat op zekere hoogte zekerheid. In de mate dat je consequent leeft, zeg jij, ik weet dat ik gered ben. Ik weet dat ik een christen ben. Niet zozeer omdat ik zo'n fantastisch voorbeeld ben, maar omdat Jezus voor mij gestorven is en ik op hem vertrouw. Je ervaart een bepaalde mate van zekerheid naargelang je consequent leeft. Je kan deze zekerheid echter verliezen als je niet consequent leeft. En in zekere zin zo hoort het. Het is goed dat je dit gevoel van zekerheid verliest. Want dit is een aanmoediging. Je wilt het terug. Weet je, zekerheid is het belangrijkste in het leven van een christen. Zekerheid is het enige dat geen enkele andere godsdienst je kan aanbieden. In andere godsdiensten behoor je zelfs niet eens zekerheid te hebben. Je weet het nooit of je goed genoeg bent. Christelijke zekerheid is het geheim van het christelijk leven. Het is uniek voor het christelijk leven. Deze ervaring is de sleutel tot het christelijk leven. Maar je hebt geen controle over de mate van zekerheid die je hebt. Dit is een verstrekkende zekerheid. Dit is een diepgaande zekerheid. Dit is een onmiddellijke zekerheid. Het verandert je kijk op hoe belangrijk je bent. Zie, ieder van ons wil dat wat hij doet belangrijk is. Maar hoe weet je dit nu? Je zult dit niet kunnen achterhalen zonder God. Je zult dit niet kunnen ontdekken via wetenschap, de geschiedenis of wat dan ook. Ja, je kan naar een vriend gaan die veel van jou houdt en die tegen jou zegt, je bent waardevol, je bent belangrijk. Niettemin, jij en ik stellen niets voor als er geen God is. Je kunt hier nog iets anders aan doen. Je kunt naar internet gaan, je kunt op Facebook gaan en je eigen identiteit creëren. Of je kunt weten dat de eeuwige God van het universum dit zo belangrijk vond dat hij de drie-ene God verscheurde. Hij verscheurde zijn hart, hij verscheurde zijn eigen familie om jou niet te moeten verliezen. En de Heilige Geest zal tot je komen en dit aan je duidelijk maken. Ik zie geen enkele andere manier. En dit is wat het betekent als je zegt, Abba, vader. Abba is papa, is baby talk. Ja? Maar wat dit ons onder andere probeert duidelijk te maken is, een kind twijfelt niet aan de liefde van zijn ouders. Tenzij jij het kind leert dat hij beter maar twijfelt aan jouw liefde. Een kind strekt zijn handen naar je uit. Een kind gaat ervan uit dat hij belangrijk is. Een kind gaat ervan uit dat je naar hem zal komen. En wat hij ook vraagt, bereid bent om te doen. Een kind schreef het gewoon uit. Hij zegt niet, wel, weet je, als het niet heeft, als het niet te veel moeite kost, wil je? Nee, helemaal niet. Kinderen weten dat je van hen houdt. Ze weten dat je te vertrouwen bent. En weet je, dit is wat de Heilige Geest jou zal tonen over God. En als je dit gelooft, zal je niet beledigd kunnen worden. Je zal niet van je stuk gebracht kunnen worden door kritiek. Je zal niet gedreven zijn. Je zal niet bezitterig zijn. Je zal niet obsessief je gedragen. Je zal niet vervuld zijn door een dwanggedrag. Je zal jezelf niet voortdurend straffen. Je zal niet voortdurend schuldig voelen. En daarom nu de vraag. Hoe kunnen we hier deel aan hebben? Hoe kunnen we dat ervaren? Het antwoord hierop is zeer belangrijk. Merk het begin op van vers 6. Dan lees je, opdat u zijn kinderen bent. Of zoals in de NBG staat, en dat gij zonen zijt. Dit betekent dat je vers 6 en 7 niet kunt scheiden van vers 4 en 5. Want weet je, de Heilige Geest komt op basis van het werk van Jezus Christus. En daarom zal de ervaring van de Heilige Geest gebaseerd zijn op het werk van Jezus Christus. Nu, wat betekent dit? Dit betekent dat je bereid bent om tijd te nemen. Tijd te nemen om stil te worden, na te denken over wie Jezus is en wat hij voor jou gedaan heeft. Zie, vers 6 is gebaseerd op vers 4 en 5. En daarom moet je de waarheid nemen en hierover nadenken. Je vraagt niet slechts aan God, raak me aan door een ervaring. Je zegt niet, ik wacht op een ervaring. Wat je doet is dat je de tijd neemt om stil te worden, om na te denken, om God te aanbidden voor wie hij is. En je maakt God groot voor wat hij door zijn zoon voor jou gedaan heeft. Je kijkt naar het werk van Jezus. Terwijl je dit doet, terwijl je jezelf hieraan herinnert en terwijl je naar hem kijkt en je nadenkt over hem, zal de Heilige Geest tot jou komen. Misschien zegt iemand, ik heb zoiets nog nooit ervaren. Mag ik je vragen? Bid je wel echt? Neem je de tijd om stil te worden, om bij God te zijn? Zet je door of ben je gewoon oppervlakkig bezig? Je moet beseffen dat je het mag uitschrijven als je zijn woord leest. En je mag gerust zeggen, Heer, laat me toch zien wie u bent. Ik heb u nodig. Zonder u ben ik niets. En als je dit doet, dan zal zich het volgende voordoen. En weet je, dit is het verschil tussen een echt christen en een moreel godsdienstig iemand. Namelijk dat een echt christen soms Gods schoonheid ervaart. Die zal Gods schoonheid ervaren. Nu staan we toe om dit verder te verduidelijken. Zonder de Heilige Geest kan je zijn kracht kennen en zeggen, ik zal hem gehoorzamen. Je kunt zelfs zeggen, hij is heilig, ik zal doen wat juist is. Je kan zelfs zijn liefde kennen en zeggen, ik ben schuldig. Ik verlang naar vergeving. Maar de manier waarop je kunt weten dat je God echt ervaren hebt, is als je hem mooi vindt. Nu, wat bedoel ik hiermee? De beste manier om dit te verduidelijken is door te zeggen dat iets is mooi als het een doel op zich is. Iets is mooi als het een doel op zich is. Als je niet probeert om iets anders hiermee te bekomen. Ja? Als je zegt dat je God mooi vindt, dan betekent dit, ik wil hem slechts aanbidden. Ik wil nadenken over wat hij voor mij gedaan heeft. Ik verlang om in zijn nabijheid te zijn. Ik wil hem aanbidden voor wie hij is. Ik wil niet om iets vragen, alhoewel dit best mag. Ik wil hem niet vragen om zonde te vergeven, alhoewel dit best mag. Nee. En weet je, dit is de reden waarom, als je hem groot maakt, op basis van zijn woord, als je je uitstrekt naar de objectieve waarheid van vers 4 en 5 en hem groot maakt, in plaats van hem te vragen om allerlei dingen, en je hem alle eer geeft die hem toekomt, dit is de reden dat de Heilige Geest komt en het in je hart uitroept. En jou helpt om het uit te roepen, Abba, Vader. We hebben dit nodig. En daarom is het beschikbaar. Daarom, hoe meer we hier naar op zoek gaan, hoe meer we ons leven zullen leven zonder de Heilige Geest te bedroeven. Hoe beter we de geloofswaarheid zullen begrijpen van het zoonschap. Hoe beter de geloofswaarheid zullen begrijpen van het feit dat we gerechtvaardigd zijn slechts door geloof. Hoe meer we als gevolg zullen veranderen van binnenuit door het werk van de Heilige Geest. Wat een verbazing werkt het geloof, vind je niet? Hoe totaal anders? Er zijn heel wat geloven die een goed gevoel kunnen geven over jezelf. En je kunnen helpen om goed te doen. Er zijn heel wat godsdiensten die van deze wereld een betere plaats kunnen maken om te leven. Maar geen enkele godsdienst beweert om je dit te geven. En daarom zou ik zeggen, ga ervoor. Ga tot hem. Richt je op de hemel. En je zal de aarde erbij krijgen. Richt je op de aarde en je zal geen van beide krijgen. Laten we bidden. Onze Vader, we danken u voor zo'n bijzonder aanbod. Het is niet gemakkelijk, want we zijn zo hongerig naar ervaringen. We verlangen naar betekenis. Help ons om dit boeiend evenwicht te zien. Het is slechts als we verlangen naar uw schoonheid. Slechts als we bereid zijn om u te geven wat u toekomt. Slechts als we op zoek gaan naar u in plaats van naar onszelf. Dat we tot de ontdekking zullen komen dat u ook onze beker vult. We bidden dat u ons helpt om meer en meer een kerkgemeenschap te zijn. Die vreugde kent, die de vreugde kent van uw redding, die vertrouwd is met de geest van het zoonschap. We bidden dat onze natie en onze houding ten opzichte van de wereld hierdoor zal beïnvloed worden, daar zoveel dingen hieruit voortvloeien. We bidden dat u ons helpt om ons dit eigen te maken, door de hulp van uw Heilige Geest. We bidden dit alles in Jezus' naam.